Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zoals u gemerkt zult hebben, is het wel heel koud in de kerk. Dat komt omdat de verwarming het niet doet. Namens het college van kerkrentmeesters moet ik u daarvoor de verontschuldigingen aanbieden. Maar ik hoop dat, ondanks het feit dat het koud is in de kerk, dat we toch een hartverwarmende dienst mogen hebben onder de zegen van de Heere. En laten we dan nu deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 67 en daarvan vers 2 en vers 3. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te samen. En ook de volken zullen, Heere, u loven, o Heere, u loven al te maal. Gemeente, na de wet van de Heere God zingen wij Psalm 96, het tweede vers. Nu moet uw tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden. Psalm 96, vers 2. Stellen we ons nu eerst onder de tucht en ook onder de belofte van de heilige wet van de Heere God. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen vervuld heeft, heeft deze wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen van morgen. De eerste schriftlezing vindt u in Jesaja 25. We lezen vers 6 tot en met 12. Jesaja 25 vanaf vers 6 tot en met 12. En de tweede schriftlezing vindt u in Matteüs 8 vers 1 tot 13. Matteüs 8, vers 1 tot en met 13. Dat is onze tweede schriftlezing. Eerste schriftlezing, Jesaja 25 vanaf vers 6. En daarna Matteüs 8. En in Jesaja 25, daar lezen we het heilig woord van vers 6 als volgt. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Want de hand van de Heere zal rusten op deze berg, maar Moab zal onder hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. Hij zal zijn handen te midden van hen uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen. En hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan nu tweede schriftlezing, Matteüs 8, vers 1 tot en met 13. En daar in Matteüs 8, te beginnen bij vers 1, lezen wij het heilige woord van de Heere God als volgt. Toen hij, dat is de Heer Jezus, van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatse die knielde voor hem neer en zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u dit tegen niemand zegt. Maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe. Die hem smeekte, Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een, ga en hij gaat en tegen de ander, kom en hij komt en tegen mijn slaaf, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. In de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tanden geknars. En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen. En het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Hier eindigt de tweede schriftlezing. Gemeente, tekst voor de preek kunt u vinden in dit gedeelte. Het is het 11e vers. Maar ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, grote God in de hemel, dank dat we hier weer samen mogen zijn. Dat we mogen luisteren naar uw woord. En wilt u dan alles wegnemen wat vanmorgen in de weg kan staan? Ook de kou, Heere God, dat we het helemaal mogen vergeten, omdat we zo in beslag genomen worden door uw woord en door uw geest. Want daar bent u machtig toe, om onze harten zo in te nemen, dat we vanmorgen niemand anders zien dan de Heer Jezus alleen. En Heere, mag dat zo zijn voor ons, dat Hij groot wordt in ons leven en dat Hij ook ons alles wordt. Ja, en daarom laat u toch ook steeds weer een kerkdienst houden. Opdat we ons zullen richten op Hem. Ja, dat u zelf, Heer Jezus, tot ons komt. En dan moeten we met die hoofdman wel zeggen, Heere, wij zijn het niet waard dat u tot ons komt. Wij zijn zondige mensen. En toch komt u met uw woord en ook met uw geest. Want dat is naar uw belofte, Heere, dat u toch die geest geschonken hebt aan uw gemeente, maar dat u ook met die geest wil werken. En doe dat ook vanmorgen in onze harten. Open ons hart voor u. Zorg, Heere, dat uw woorden doel mogen treffen. Dat wij gesterkt de kerk uit mogen gaan, misschien ook wel vermaand. En dan ook misschien wel dat er dingen zijn in ons leven die moeten veranderen, ook op weg naar het avondmaal toe. En Heere, dan weet u ook hoe wij daar tegenover staan en hoe dat ook vanmorgen in ons hart is. En hoe we hier zitten, met welke gedachten, met welke strijd in ons leven, ook met het verdriet, met de rouw die er kan zijn, met het gemis. Zoveel dingen, Heere, die ons bezig kunnen houden. En Heere, dan bidden wij u, geef uw licht daarover en geef uw troost daarin. Wees met uw geest bij ons. Om ons te verwarmen, om ons te geven, Heere God, dat we in u, de Heere, de troost mogen vinden die er is voor het leven en ook voor het sterven. Heere God, u kent ons en u weet wie we zijn. Dat is al zo'n troost, dat is al zo'n wonder. We hoeven voor u niets op te houden, we hoeven ons niet beter voor te doen dan we zijn. We mogen komen zoals we zijn. Met al onze schuld, met al onze verkeerdheid, met alles wat ons niet lukt in het leven, met al onze wonden ook, die het leven bij ons veroorzaakt hebben. De pijn van gebroken relaties, de pijn die er kan zijn, die anderen misschien ons aangedaan hebben. O grote God, wilt u dan ook genezing schenken? Wil dan toch ook met uw Heilige Geest ook balsem gieten in onze wonden, dat wij zalf mogen ontvangen van uw hemelse zalf. En Heere, zo mogen we ons ook voorbereiden op het avondmaal als gemeente. En geef ons dan een goede dienst. Ook als we willen stilstaan bij de zending en in het bijzonder wel bij het werk van de GZB, dan mogen we ook dat werk aan u opdragen, Heere. Geef dat uw woord overal verkondigd zal worden, dat mensen tot bekering zullen komen hier in Nederland. Denk aan ons land, maar Heere wil ook wereldwijd nog werken met uw geest en wil nog geven dat ook in landen die soms ook gesloten zijn voor het evangelie, dat ook daar uw woord mag komen, dat ook daar uw woord gehoord mag worden en dat mensen u vinden. Ja, dat u zelf daar mensen vindt en dat u ze naar u toe trekt door de kracht van uw genade. Heere, wij dragen zoal dat werk wat er ook in uw koninkrijk mag gebeuren aan u op, ver weg en dichtbij. En Heere, dan willen wij u bidden voor deze wereld. Weer een bewogen week die achter ons ligt. Ook allerlei veranderingen op het wereldtoneel, machtsverhoudingen die soms wat verschuiven. Maar Heere God, wij mogen weten dat boven al dat nietig aardsgewemel, dat u daar boven staat. En dat u die God bent die regeert. En niet de president van Amerika. Ook uiteindelijk niet onze overheid. En toch willen we ze wel aan u opdragen, Heere, die machthebbers in de wereld, maar ook onze eigen overheid. Het Koningshuis wil hen gedenken, wil hen zegenen, wil met hen zijn en hen ook geven, Heere God, te regeren naar uw woord. We weten dat onze overheid voor het grootste gedeelte geen rekening met u wil houden. Maar Heer, daar kunt u ook nog verandering in brengen en geef dat wij daar ook mee bezig zijn, ook in de persoonlijke gebeden. Heer, geef dat wij als individuele christenen, ook als gemeente, ook als kerk in ons land, een voorbeeld mogen zijn voor anderen, een zoutend zout en een lichtend licht, zo hebt u ons genoemd, Heer Jezus. En dat dat ook in de praktijk dan werkelijkheid zal zijn. En dan willen we u ook opdragen, onze kerk, Heere God, met alles wat daarin mis is. En dat is ook heel veel, dat weet u. Nog beter dan dat wij dat weten. En Heere, dan willen we ook aan u opdragen de synode, die ook dit jaar najaar ook gehouden zal worden. Heere, wilt u zelf daarin ook toch laten zien dat u regeert. Ook geven dat daar wijze en goede besluiten genomen mogen worden. Wilt u dan al die synodeleden vervullen met uw geest? En Heere, dat vragen we aan u, daar bidden we u om. Daar smeken we u om. Heere, dat hebben we ook niet verdiend. Maar doet u het nog uit uw genade en uit uw goedheid, die hemel hoog is. O Heere, wij leggen zo alles in uw handen. En we dragen zo onszelf als gemeente, maar ook heel deze wereld aan u op. We leggen alles voor u neer. En we doen dat in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. En omdat we pleiten op zijn bloed. Omdat we pleiten op zijn werk. Heren, dat we, of we nou jong zijn, misschien nog wel een kind, of oud zijn. Dat we uit dat bloed mogen leven. Uit die vergeving van zonde. Uit dat grote wonder, wat u wil werken in het leven van verloren mensen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, er zijn een aantal afkondigingen voor u. Allereerst willen we zo na de dienst een interview doen. En daarna dan zal er aan de deur briefjes uitgedeeld worden, machtigingskaarten. We zullen daar zo ook in het interview nog wel wat meer over zeggen, denk ik. En die kunt u meenemen en invullen natuurlijk. En er wordt nog een keer uw gave gevraagd, want op de tafel ligt ook de jaarlijkse bijdrage. Dus eigenlijk de solidariteitskas. He, dat ligt ook voor u klaar. Per beleidend lid wordt een bedrag van minimaal 10 euro gevraagd, waarvan 5 euro afdracht is aan het Landelijke Solidariteitsfonds. Dus neemt u ook dat kaartje mee. Op naam gesteld liggen ze klaar. Ik denk dat dat op dit moment wel de afkondigingen zijn. Dan willen we gaan zingen. Als voorbereiding op de preek van Psalm 72, vers 4, vers 5 en vers 6. Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Het woeste volk zal voor hem knielen en ja, elk der vorsten zal zich buigen. Psalm 72, 4, 5 en 6. Gemeente, we moeten vanmorgen stilstaan bij twee onderwerpen. Want aan de ene kant is het een dienst voor de voorbereiding op het Heilige Avondmaal volgende week, als de Heer het geeft. En ja, dat zeg ik er maar weer bij. Ik denk dat ik dat al wel vaker gezegd heb, maar ik zeg het maar weer opnieuw. Dat betekent natuurlijk niet dat als je bijvoorbeeld nog geen belijdenis gedaan hebt, of als je nog heel jong bent, dat je dan kan zeggen van ja, nou ja, deze dienst is nou vanmorgen niet voor mij, want ja, dat avondmaal, daar ga ik toch nog niet aan en daar mag ik eigenlijk nog niet aan. En misschien dat er ook wel iemand is, nou, ik heb wel belijdenis gedaan vroeger, maar ja, nou, aan het avondmaal, dat is toch zo'n grote stap en dat zie ik helemaal niet zitten. En dat je dan zou zeggen, nou ja, hoef ik me niet voor te bereiden van de week op het avondmaal. Nee, zo is het niet. We bereiden ons als gemeente voor op het avondmaal. Dus iedereen, hè, we moeten allemaal van de week onszelf beproeven. Ons afvragen, laat ik het ook positief benaderen, verlang ik ernaar? Dat kan ook een kind al hebben, om daar toch te mogen zitten aan het avondmaal. Om bij de Heer Jezus aan tafel te mogen zitten. Jongens en meisjes, wie zou dat niet willen? Om hem te mogen ontvangen in de tekenen van brood en wijn. Om de Heer Jezus groot te maken aan de avondmaalstafel. Wie zou dat niet willen, gemeente? Dus ik hoop dat we van de week allemaal met dat avondmaal bezig zullen zijn. En dat we ons er allemaal op voor zullen bereiden wat hier volgende week gaat gebeuren. Maar we moeten ons met nog iets anders bezighouden, ook in deze dienst, want het is ook een dienst. En ja, zo komt dat dan toevallig uit. Een dienst waarin we ook bijzonder aandacht willen besteden aan de zending. In verband natuurlijk met het project van de GZB, wat we willen gaan ondersteunen als gemeente. De zogenaamde zendingsexpeditie Zuidoost-Azië. En ja, waar Marta en Corrie zich in het bijzonder ook voor inzetten. En daar willen we ook bij stilstaan. Dus twee onderwerpen, avondmaal en zending. Nou ja, misschien dat je in eerste instantie denkt, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Dat zijn toch twee heel verschillende onderwerpen. Nou, ze hebben toch meer met elkaar te maken dan dat je misschien op het eerste gezicht zou denken. En dat zit natuurlijk ook in de tekst voor de preek die we u genoemd hebben. Matteüs 8, vers 11. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus daar, dat er velen zullen komen van oost en west, en ze zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus roept in deze tekst het beeld op van een maaltijd. Nou, wat een maaltijd is, dat weten we allemaal. Een maaltijd waar niet maar een paar mensen zitten, maar waar heel veel mensen aan zitten. Mensen uit het oosten en uit het westen. En dan bedoelt de Heer Jezus met oost en west niet twee gebieden in de wereld. Bijvoorbeeld West-Europa en Zuidoost-Azië. Nee, oost en west, dat zijn twee uitersten die het geheel van de wereld aanduiden. Zoals dag en nacht. Als ik zeg ik ben dag en nacht aan het werk, ja, dan ben ik altijd aan het werk. Dus zo betekent oost en west ook overal vandaan. Heel veel mensen overal vandaan die samen een maaltijd hebben. En ze doen dat samen met Abraham, Isaac en Jacob. Nou, jongens en meisjes, jullie weten ook wel wie dat zijn. Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn natuurlijk de ouders, de vaders van het volk van Israël. Abraham die door de Heere geroepen werd. En daar heb ik pas ook een keer over gepreekt. En de Heere God die beloofde, je zult een groot volk worden. En uit jou zal ook de Messias, de Verlosser, uit jou zal ook de Heer Jezus geboren worden. Nou, met Abraham, Isaac en Jacob aan tafel. En dan zegt de Heer Jezus er ook nog bij waar die tafel staat. Want waar staat hij namelijk? Nou, hij staat in het koninkrijk van de hemelen. Koninkrijk der hemelen. Daar wordt die maaltijd gehouden. Nou, waar is dat? Jongens en meisjes, waar is het Koninkrijk der Hemelen? Nou, in die uitdrukking Koninkrijk der Hemelen, daar zit natuurlijk het woord hemel in. En de meeste van u zullen waarschijnlijk, als u dat hoort, Koninkrijk der Hemelen, ook denken aan de hemel. De hemel waar God woont, waar de Heer Jezus nu is, waar hij zit aan de rechterhand van God. De hemel waar je naartoe mag gaan als je sterft en als je de Heer Jezus lief had, in hem gelooft. Dan mag je toch daar komen in de hemel. Is dat dan het Koninkrijk der Hemelen? Heeft de Heer Jezus het dan over een tafel die daar staat in de hemel? Ja, we begrijpen allemaal wel, hè, de hemel, daar kun je je natuurlijk als mens van deze wereld niet zoveel bij voorstellen. Hoe zal het in de hemel zijn? Er zijn heel veel beelden die mensen hebben, dat we altijd zouden zingen. Of, nou, dat is één beeld wat wel in de Bijbel gebruikt wordt. Maar hier is het weer een ander beeld, een tafel die daar staat. Nee, niet dat daar natuurlijk letterlijk een houten tafel in de hemel staat of zoiets. De hemel gaat ons verstand ver te boven. Gaat heel ons voorstellingsvermogen te boven. We kunnen daar alleen over spreken in beelden. En inderdaad, dat beeld wat hier Jezus gebruikt, zitten bij Abraham, Isaac en Jacob, die zijn natuurlijk in de hemel. Daar zal niemand aan twijfelen. Dat gebruikt hier Jezus wel vaker, ook in een gelijkenis die hij vertelt. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dan lezen we in die gelijkenis dat de Heer Jezus zegt, als die arme Lazarus sterft, dan komen de engelen en die dragen de ziel van die arme Lazarus in de schoot van vader Abraham. Dus Abraham die op dit moment in de hemel zit en Lazarus mag daar ook komen. En we mogen ons, denk ik, die hemel wel voorstellen als een tafel waar alle kinderen van de Heer aan zitten. Al die kinderen van de Heer die ooit geleefd hebben, die nu al in de hemel zijn, ja, die vieren eigenlijk in de hemel, zou je kunnen zeggen, al avondmaal. Eén grote avondmaalsviering waarin ze ook de Heer danken, want dat is ook een aspect van het avondmaal, hè, dat je de Heer dankt. Voor wat hij gedaan heeft. Lieve Heer Jezus, u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, uit elke taal, uit alle natieën en tongen. En zo horen we dat dan in de openbaringen. Nou, en dan kun je eigenlijk ook zeggen, en nou moet u goed opletten hoor. Als hier volgende week de tafel aangericht staat en u mag aan de tafel zitten. Dan is dat eigenlijk al een voorproefje van de hemel. Dan ben je eigenlijk door het geloof al even in de hemel. Dat is de bedoeling. En zo staat het ook in ons avondmaalsformulier. Wist u dat? Wist u dat, dat het ook in het avondmaalsformulier staat? Wist jij dat? Er gebeurt echt iets heel bijzonders hoor, volgende week. Dat is maar niet niks. Dan moet u volgende week maar eens op letten. En nadat dan het gebed gedaan is, hè, dat doe ik hier achter de preekstoel. En dan kom ik de preekstoel af en dan sta ik daar aan tafel. En nou, dan zou je denken, dan kan ik gaan nodigen. Dan kan ik zeggen, hè, alle dingen zijn gereed, komt u dan. Nee, want dan klinkt er eerst nog... Klinken er eerst nog woorden uit het avondmaalsformulier. En wat lees ik dan uit het formulier? Nou, de volgende woorden. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen. Maar, en dan komt het, laten we onze harten opwaarts heffen in de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hoort u het? Je hart aan de avondmaalstafel, Niet alleen maar blijven kijken naar dat stukje brood. Niet alleen maar dat slokje wijn proeven. Maar door brood en wijn heen. Je hart opwaarts heffen. In de hemel. Waar de Heer Jezus is. En niet alleen naar de hemel toe. Maar in de hemel. Door dat stukje brood. En door dat stukje wijn. Slokje wijn. Trekt de Heer Jezus. Met zijn Heilige Geest. Je hart in de hemel. Waar hij is. En zit je met hem. Al even aan die tafel. Waar al die gestorven heiligen. Waar de hele kerk, de triomferende kerk aan zit. En waar je dan mag ontvangen. Zijn lichaam. Zijn bloed. Door middel van brood en wijn. Wat een wonder als je zo aan het avondmaal mag zitten, gemeente. Dan zit je hier wel, met je lichaam en met je hart in de hemel. Dan kan het zijn dat je echt even helemaal van de wereld bent. In de hemel te mogen zijn waar Christus is. Daar te mogen zijn waar hij is. Met Abraham, met Isaac, met Jacob. Met heel de kerk. Die eenheid beleven, niet alleen met de Heer Jezus, dat allereerst en dat allermeest. Maar door hem ook. Met heel de kerk. Met die kerk die nu al in de hemel is. Maar ook met die kerk die nog strijdt hier op de aarde. Met heel die wereldwijde kerk. Die ook allemaal avondmaal vieren. Het avondmaal, dat is het sacrament van de eenheid. Velen die nog moeten komen ook. Van oosten en westen. Die nog aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaac en Jacob. Daar is het avondmaal een voorproefje van. Nou, gemeente, nou mogen we denken aan de hemel. Bij de tekst die de Heer Jezus hier. Bij de woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt in Matthäus 8, vers 11. Maar niet alleen aan de hemel. Nee. Want eigenlijk. Eigenlijk is de hemel onze eindbestemming niet. Wist u dat? Ja, ik vertel misschien een beetje dingen die u. Ja, waar we niet zo vaak bij stilstaan. Maar de hemel is de eindbestemming niet. He, want de Heere God, die heeft ons niet alleen met een ziel geschapen. Kijk, als je sterft en je mag de Heere kennen, je mag met hem leven, dan gaat je ziel gaat naar de hemel. Maar de Heer heeft niet alleen een ziel geschapen, hij heeft ook een lichaam geschapen. En het is zelfs zo, he, dat de mensen die op dit moment in de hemel zijn, die verlangen naar één groot moment. Als het goed is, verlangen wij er ook naar. Naar dat grote moment waarop de Heer Jezus Christus terugkomt naar deze wereld. En waarop dat moment waarop de bazuin zal klinken, waarop de doden zullen worden opgewekt. En wanneer ziel en lichaam weer verenigd zullen worden. Zodat we God weer groot kunnen maken. Niet alleen met onze ziel, maar ook met ons lichaam. Kijk, hier op aarde kan het altijd maar zo ten dele. Hè? Hebt u daar nou ook zo'n last van? U zegt, ik zou het wel willen, God groot maken, maar het lukt niet. Die zonde zit er altijd weer bij en zit er altijd weer tussen. En ik zit er zelf altijd weer tussen. Maar dan, hè, God groot maken met ziel en lichaam beide. Nou, daar ziet heel de hemel naar uit. En daar ziet, als het goed is, heel de kerk naar uit. En eigenlijk gaat het daarover, bij het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen, dat is niet het Koninkrijk wat in de hemel is, maar wat uit de hemel komt, eigenlijk. Op deze aarde. En die nieuwe aarde, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar God alles zal zijn en in alle. En de Heer Jezus denkt bij de woorden van onze tekst vooral aan dat moment. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, hier loopt heel de geschiedenis op uit. Op het moment dat mensen uit alle talen en volken, uit alle landen, van heel de wereld, samen aan één grote tafel zullen zitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. Dan is het Koninkrijk van God volkomen. Het is een beeld, gemeente, dat is natuurlijk waar. Een beeld van een maaltijd. En u weet, hè, hoe belangrijk maaltijden waren in het. Kijk, voor ons is een maaltijd natuurlijk ook belangrijk, maar toch minder dan in het Midden-Oosten. Daar zag men dat echt als een moment, hè, van contact, van praten met elkaar. Nou, zo kunnen wij het ook nog wel beleven. Hè. Maar het ging daar echt om de gemeenschap Om de eenheid met elkaar, daar gaat het in het avondmaal ook om. Om de gemeenschap, de eenheid met Heer Jezus. Maar ook met elkaar. Als gemeente. Maar ook als wereldwijde kerk. En zelfs met de kerk die nu al juicht voor Gods troon. En eenmaal, hè. Eenmaal aan te mogen zitten met mensen uit oost en west aan die tafel. Dan volkomen. Hier nog maar eventjes. Oh, het is een groot wonder als je iets mag beleven van die hemelse eenheid met de Heer Jezus. Wat geeft dat de kracht ook weer om weer verder te gaan door dit aardse tranendal heen, door deze woestijn heen. Maar straks ook uitzien hè, naar dat moment dat komt. Dat moment waarop God alles zal zijn en in allen. Nou, gemeente, de Heer Jezus die zegt hier niets nieuws eigenlijk in Matthäus 8 vers 11. En we hebben niet voor niets ook samen Jesaja 25 gelezen. Want daar lezen we dat eigenlijk ook al. Hè? Daar lezen we het ook al dat de Heere een maaltijd aanricht voor alle volken. In vers 6 tot en met 8. Ik lees u vers 6 nog even voor. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg. Met gezuiverde gerijpte wijnen. Zo lezen we dat in Jesaja. Een moment waarop alle volken, niet alleen de Joden, maar ook de heidenen, mogen komen in het Koninkrijk van God. Wanneer zal dat zijn? Nou, vers 8 zegt, hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Dat is het grote moment, hè? Als de dood verslonden zal zijn tot overwinning. Als alle tranen van de ogen afgewist zullen worden. Dat is het moment waarop die tafel daar zal staan, waarop al die volken daaraan zullen zitten. Wat Jesaja zei, dat zegt de Heer Jezus ook. De Heer Jezus zegt niets nieuws. Maar het wonderlijke is natuurlijk wel dat niet alleen de Joden daar mogen zitten, maar ook de heidenen. En gemeente, dan moeten we toch ook nog even letten op de aanleiding waarom de Heer Jezus deze woorden spreekt. Jongens en meisjes, jullie hebben denk ik ook wel meegelezen, hoop ik, uit je eigen Bijbeltje. Of het misschien ook wel gehoord net toen ik het voorlas. De Heer Jezus was in Capernaum. En daar komt een Romeinse soldaat, komt naar hem toe. Een hoofdman over 100, een centurion. Hij is de baas over 100 soldaten. En die man die bidt de Heer Jezus, hij smeekt de Heer Jezus en hij vraagt de Heer Jezus, help me, want ik heb een knecht en die knecht die is verlamd geraakt. Die ligt verlamd op bed. Nou ja, ik weet niet wat er met die knecht gebeurd is. Hè, misschien is die gevallen of zo. Hij heeft ook nog erge pijn, ernstige pijn. Misschien heeft hij zijn rug gebroken of zo. En wat zegt de Heer Jezus dan tegen die centurion? Als die centurion vraagt, Heer Jezus, help me toch en genees mijn knecht toch. Nou, dan zegt de Heer Jezus, ik zal komen en ik zal hem genezen. Dat is even fijn. En de Heer Jezus stuurt die man niet weg. Hij zegt, ik kom om je te helpen. Zo is de Heer Jezus, hè. Die laat je niet in de steek, hoor. Maar we zouden het ook nog wel anders kunnen vertalen. Dat is wel zo. Je kan het ook zo vertalen dat de Heer Jezus eigenlijk zegt, of eigenlijk iets vraagt, dat hij eigenlijk vraagt, moet ik komen en hem genezen? In het Grieks kun je het niet zien of het een uitroep is of een vraag. En dan vraagt de Heer Jezus eigenlijk van, ja, maar jij bent een Romeinse soldaat en waarom vraag je dat aan mij, een Jood? Moet ik als Jood dan jouw knecht genezen? Want de Romeinen die keken echt niet tegen de Joden op over het algemeen, die keken eerder op ze neer. En moet u dan eens horen wat die hoofdman zegt. Hij zegt tegen de Heer Jezus, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Wat een nederigheid van die man, hè? Ik ben het niet waard, Heer Jezus, dat u zelfs maar in mijn huis zou komen, dat u zelfs maar binnen zou komen bij mij. Dat had die man goed begrepen, toch? De Heer Jezus die zo heilig is. En wij die zo onheilig zijn. Nou, gemeente, ik zou er eigenlijk veel meer over willen zeggen, maar laat ik maar even één heel klein uitstapje dan toch naar het avondmaal maken. Misschien is dat bij u of bij jou ook wel zo. En dat is eigenlijk nog helemaal niet verkeerd als dat zo is in uw hart. Dat u zegt, ik ben het niet waard dat de Heer Jezus tot mij komt. Ik denk zelfs dat alle mensen die eerlijk aan het avondmaal gaan daar iets van weten. En toch, hè, die man die gaat wel naar de Heer Jezus toe. Want hij kan hem ook niet missen. Gemeente, ik moest bij het lezen van dit gedeelte moest ik denken aan een prachtig gedicht van Nel Benschop. En dan ben ik helemaal niet zo'n gedichtendominee, maar toch wil ik u dat eigenlijk voorlezen. Misschien kent u het wel, het is echt een prachtig gedicht. Ik durf niet te gaan... God, ik durf niet te gaan. Mijn handen zijn vuil verontreinigd. Mijn voeten zijn ijdele wegen gegaan. Mijn mond heeft een ander gepijnigd. Mijn oog werd geboeid door het wereldsfestijn. Mijn oor hield de duivel gevangen. Mijn hart, dat een heilige tempel moest zijn, dacht slechts aan zijn eigen verlangen. Ik heb steeds weer gezondigd naar lichaam en ziel. Scharlakenrood, Heer, zijn mijn zonden. Trots hef ik het hoofd, zelfs wanneer ik voor u kniel. O Jezus, uw wonden, uw wonden. Uw schreeuw aan het kruis uit uw stervende mond. Om mij door uw vader verlaten. Opdat ik altijd het open vaderhart vond. Soms... kan ik mezelf erom haten, dat ik uit uw handen de beten aanvaard, dat ik naar de beker durf reiken. Vergeef mij, ik ben het niet waard, maar zonder u zou ik bezwijken. Aan de ene kant niet kunnen, gemeente, omdat je het niet waard bent. Vanwege je eigen zondigheid, vanwege de heiligheid van die tafel en aan de andere kant hem niet kunnen missen. Zonder u, Heer Jezus, zou ik bezwijken. Wist die man, die hoofdman over 100, die centurion, wist hij daar ook niet iets van? Als hij zegt, Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. En wat zien we dan een geloof bij die man? Hij vertrouwt op de Heer Jezus. Hij denkt groot over de Heer Jezus. Hij zegt, spreekt u nou maar één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Eén woord, Heere, meer heb ik niet nodig. Want ik ben zelf, sta ik ook over anderen, heb ik gezag over anderen. Ik hoef maar tegen mijn soldaat één woord te zeggen, ga en hij gaat. Of ik zeg tegen een andere soldaat, kom en hij komt. Eén woord. Nou, Heer Jezus, zo machtig bent u dat u hebt maar één woord nodig om mijn knecht te genezen. Weet je, de Heer heeft maar één woord nodig om u te genezen. De Heer heeft maar één woord nodig. En je hele leven gaat op zijn kop. De Heer Jezus heeft maar één woord nodig en je komt nooit meer los van hem. Eén woord. Gelooft u zo in de macht van Christus? Als de Heer Jezus dat hoort, hè, dan verwondert hij zich. Dan zegt hij ook voorwaar. Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. De Heer Jezus vindt hier een groot geloof bij een heiden, wat hij in Israël niet vinden kon. En de Heer Jezus maakt dan duidelijk, nou dat heil dat is niet alleen voor de Joden, maar dat is voor alle volken, mensen op de hele wereld. En zo, gemeente, kijkt het avondmaal niet alleen terug op wat de Heer Jezus deed aan het kruis. Niet alleen naar boven, waar de Heer Jezus zit nu als de opgestane heiland, als de voorspraak aan de rechterhand van God, maar het kijkt ook vooruit. Het kijkt ook vooruit naar dat grote moment dat Jezus terugkomt en dat de zendingsopdracht vervuld zal zijn. Dat mensen uit alle volken zullen komen. Daar heeft het avondmaal dus mee te maken. Met het grote doel van de wereldgeschiedenis. Dat grote doel wat de Heer Jezus voor ogen heeft als hij de opdracht geeft. Ga heen onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun leren te onderhouden. Alles wat ik jullie geboden heb, dat is zijn opdracht. Gemeente, je kan dus eigenlijk zeggen, het doel van de zending is dat alle volken avondmaal zullen vieren. Het doel van de zending is dat alle volken avondmaal zullen vieren. Hier al, nu, maar straks volkomen. In het westen, in het oosten, West-Europa, Zuidoost-Azië, heel de wereld. De tafel van de Heer Jezus moet vol worden. We zeggen wel eens, zijn huis moet vol worden. Is helemaal waar, gemeente. Zijn tafel moet ook vol worden. Hier beneden, hierboven, straks op de nieuwe aarde. En daarom hoort bij het vieren van het avondmaal ook een verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Maar ook een verlangen dat het evangelie overal verkondigd wordt. Dat mensen tot de Heer bekeerd worden. Als je zelf daar mag zitten, dan gun je dat aan iedereen. Dan zeg je, Heer, als ik als een onwaardige daar zitten mag, dan kan het voor iedereen. Weet je, dan moeten we toch nog één ding zeggen, want ik mag niet over een halve tekst spreken. En dat doe ik eigenlijk stiekem wel vanmorgen. Maar ik mag er niet omheen, want we moeten toch ook vers 12 eventjes lezen. Want de Heer Jezus die komt ook wel met een ernstige vermaning. Hè? Hij zegt niet alleen dat er velen zullen komen. Maar hij zegt ook in vers 12. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. In de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn. In tandengeknars. Kinderen van het koninkrijk. Voor wie het eigenlijk was. Die worden buitengeworpen. Dat zijn ernstige woorden van de Heer Jezus. En nou zijn die woorden in eerste instantie wel bedoeld. Voor de Joden die niet in hem geloven. Maar we moeten het denk ik vanmorgen toch ook op onszelf toepassen, gemeente. Een kind van het koninkrijk zijn. En dat bent u toch? En toch nog buiten geworpen worden. In de buitenste duisternis. Dan moet je God niet de schuld van geven. Dat is dan vanwege ons ongeloof hoor. Zoveel voorrechten gekregen. Zondag aan zondag hier aan de tafel gezeten. En dan dat de heidenen misschien naar ver weg in China, die het voor het eerst horen, je nog voorgaan. Dat kan. En laten we er goed op letten, gemeente, dat het met ons niet zo zal zijn. Dat we ons niet in ongeloof tegen de Heer Jezus blijven verzetten. En dan mag het wel elke dag van ons leven ons gebed zijn. Heere God, doorgrond u mij en kent u mij en leid mij op de rechte weg, op de goede weg. Op de eeuwige weg. Heer, als er dingen zijn in mijn leven die niet goed zijn, geef dat ik er tegen zal strijden in uw kracht. Als ik een weg ga die van u afgaat, geef dat ik er tegen zal strijden. En laat het me ook zien, Heer, dat ik het zal zien dat ik niet goed bezig ben. En gemeente, nou wil ik toch de preek niet met deze waarschuwing afsluiten. Nee, want er is nog één ding. We willen ook nog weten toch hoe het afgelopen is met die knecht van die hoofdman, hè? Nou, de Heer Jezus die zegt in vers 13 tegen die hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment, gemeente, wie gelooft in de Heer Jezus. In al zijn zonde en al zijn ellende, in al zijn onwaardigheid, in alles ja, wat er bij ons niet deugt. En dat je het toch van de Heer verwacht. En van zijn woord, dan kom je niet beschaamd uit. Er is er nog nooit één die van hem verwacht heeft beschaamd uitgekomen, de Heer Jezus. Hij spreekt één woord en op datzelfde moment wordt die knecht beter. Geloof in de macht van hem, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En wie in hem gelooft, die zal zalig worden. Amen. Gemeente, dan willen we gaan zingen als antwoord op de preek van Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Psalm 25, vers 4. Gemeente, we lezen nu samen het eerste gedeelte van het formulier om het avondmaal te houden. En daar lezen we het volgende. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Maar opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste manier beproeven. En voorts dat we het houden met het doel waartoe de Heer Jezus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan de Heere God te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom alle die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden en we verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in de kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven door God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, zo hebben we gehoord wat er nodig is om aan het avondmaal te kunnen gaan. En Heere, nou hebben wij in onszelf niets alleen de dood. Maar geef dat wij ons leven buiten onszelf in de Heere Jezus mogen gaan zoeken, Heere. Dat onze ogen open gaan voor hem en voor de heerlijkheid die er in hem is. Heere, dan kent u ons en dan weet u hoe we tegenover hem staan en of hij voor ons ook een levende persoon is. Heren, en wilt u dan dat ene woord spreken in ons leven als dat nog niet zo is? En dat we dat ene woord zullen horen en erdoor aangesproken worden, o grote God. En dat we nooit meer loskomen van u, Heer Jezus. Dat we uit de dood opgewekt worden en al mogen wandelen in een nieuw leven. Heren, dan kent u ons en dan weet u hoe het in ons hart ligt. Ook in deze week van zelfbeproeving die we in willen gaan. Heer, geef dat er een verlangen zal zijn naar u. En een verlangen zal zijn naar dat avondmaal. Dat kunt u ook zomaar werken. Dat wilt u toch ook in het hart leggen, Heren. We mogen u danken dat u het ons geschonken hebt om het geloof wat zo zwak is te versterken. Om ons weer nieuwe kracht te geven, hemelse kracht. En Heren, mogen we er zo ook naar uitzien. Dat we weten dat we het nodig hebben. Dat we niet in onszelf zo heel krachtig en sterk en geweldige gelovigen zijn. Maar dat we altijd maar weer nodig hebben om door u geholpen te worden. Als verloren mensen. Heren, we danken u zo dat u het ons geeft. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer Jezus, voor uw belofte. Velen zullen komen van oosten en westen. Heren, ze zullen komen. Daar staat u zelf voor in. Daarom hebt u toch geleden. Daarom hebt u toch uw leven gegeven aan het kruis. Om die mensen los te kopen. En Heer, nou zijn het er velen. Daar kunnen wij er ook nog bij. We hoeven niet te denken, voor mij is het niet. Maar dan mogen we toch zien, Heren, op uw beloftewoord. Dan mogen we toch horen uw opdracht. En Heren, geef dan dat we ons voor u verootmoedigen. Dat we niet recht overeind blijven staan. Dat we niet denken van, nou ja, ik red het ook wel zonder God. Ik red het ook wel zonder Jezus. Want het is niet zo. Het is zo'n groot bedrog in ons hart. Heren, verlos ons ervan. Heren, dan willen we u zo danken voor deze dienst. Bidden. Geef ons ook een goede zondag. Geef ons alles wat nodig is. Wilt u zo alles geven wat nodig is, ook voor het interview. Heere God, geeft u daarin ook de ontspanning en de rust. En we mogen u bidden, Heere God, ook voor onze zieken. We willen ook hen met name nog aan u opdragen. Denken aan mevrouw Vink Smit. Heere God, zij zal ook deze week geopereerd moeten worden. Een ingrijpende weg moet ze gaan. Ach, Heere, u weet van eraf. En laat het er maar opnieuw en opnieuw merken. En dat ze zo ook in volle rust en overgave aan u, de levende God, die operatie mag ondergaan. En dat het gezegend wordt. Dat de uitslagen goed zullen zijn, Heren. Ach, gedenk haar. En wilt u dan ook zijn met de Heer van den Berg? We danken u dat de operatie goed geslaagd mag zijn. Wat een wonder ook, Heren. En wil hem dan ook verder herstel geven. Ook geduld geven. Het is een lange weg die hij moet gaan. En hij mag het gelukkig met veel geduld dragen. En Heren, mag dat maar zo blijven. En wilt u ook maar geven dat het snel genezen mag allemaal. En dat de therapieën ook gezegend worden. Dat bidden we ook voor mevrouw Mulder, Heren. Zij moet hard werken aan haar therapie in Klimop in Harderwijk. Heren, God, geef haar dan ook wat nodig is daar. Als ze wat dichter bij de familie is. Heren God, maar dat wij haar niet zullen vergeten, ook in onze gebeden. En geeft u haar ook een voorspoedig herstel. Heren, zo dragen we alles aan u op wat op uw zegen wacht. En Heren, niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om het offer van Golgotha. Alleen dat is toch ook de bron van de genezing van lichaam en ziel. Heren, we vragen het u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, dan willen we tenslotte nog zingen Psalm 72, vers 10 en vers 11. Psalm 72, vers 10 en vers 11. Gemeente, verheft dan nu uw hart naar de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Gemeente, dan verzoek ik u om weer te gaan zitten. En dan verzoek ik Marta om naar voren te komen.